之后。
Ik ben van geweld, dat je wilt wonen, ook al heb je weinig geld. Ze kijken op je neer, of ze rabbelen en kletsen, maar niemand weet hoe jij je voelt.
Lekker en mevrouw. Amerikaanse keuken.
Heerlijk hè meneer, gereedschap in de schuur. Ons lijkt het niks in een eigen huis te wonen, met schulden of een hypotheek, een veel te hoge huur. Morgen zijn de brievenbus bereikt van ontruiming. Ook zonder naam word je opgejaagd. Veel had dit huis ons niet te bieden. Wat we maken konden, hebben we gedaan. Al raak je nooit gebruikt, dat er geen gas is en geen licht. Vandaag is het zover, ze komen ons ontruimen.
De mobiele eenheid komt, met 120 man.
Ze staan aan de overkant, met honden en met paarden.
Mijn hart klopt in mijn keel, daar komen ze aan.
Mannelijk en mevrouw, meneer, in uw stoel voor de tv.
Terwijl u nootjes knabbelt, nemen ze ons mee.
Het lijkt ons fijn in een eigen huis, maar zonder schulden voor de huur en pas niet voor de buis. Maar zonder schulden voor de huur en pas niet voor de buis. Maar zonder schulden voor de huur en pas niet voor de buis.
Applaus, applaus. Je luistert naar Radio de Vrije Keizer al 13,5 jaar op de 96.2. We gaan in het verleden duiken deze middag. We hebben iemand op een bezoek van het Staatsarchief. Hallo. Wat is de reden geweest dat jullie aan het archiveren zijn geslagen?
Melancholie. Romantiek.
Omdat jullie altijd door jullie losse eigen persoonlijke archiefjes zaten te bladeren en eigenlijk geen touw vast konden knopen.
Nee, zo kan je niet helemaal zeggen. Op een gegeven moment, ja, de mensen die het hebben opgezet, we hebben met z'n drieën, hebben een lange eigen geschiedenis in de beweging. En voor een deel hebben we er ook afstand van genomen. En dan kom je erachter dat je op zolder nog pakken papieren had liggen. Met altijd het idee van het is zonde om weg te gooien, maar je kan er eigenlijk niks mee zelf. En we moeten het maar eens bij elkaar gaan brengen. En dan kom je erachter dat er toch nog wel heel veel mensen in geïnteresseerd zijn. Het ligt toch al een heel eind terug weer. En het is nooit op een centrale plek bij elkaar gehouden. Iedereen heeft wat bewaard. Versnipperde organisatie.
Echt krakersparanoia dat iedereen zijn eigen papiertjes ergens nou, in de kast...
Ik weet niet of het paranoia was, gewoon puur praktisch. Er was gewoon niemand die het centraal bijhield. Er zijn in het verleden wel heel veel pogingen geweest. En oproepen hebben er gestaan om het bij elkaar te gaan halen. Dat zijn vaak enkele initiatieven geweest van mensen die dat misschien een tijdje gedaan hebben. Maar het is nog eens niet bekend dat dat op één plek, zeg maar, die hele kraakgeschiedenis... echt systematisch voor het nageslacht bewaard wordt.
Nou, af en toe zag ik nog wel eens iemand van het ISG proberen in verwoede pogingen stenseltjes bij elkaar te rapen.
Ja, dus voor buitenstaanders was het natuurlijk moeilijk. Precies dezelfde reden waarom het nooit op één plek bewaard is gebleven. Dat je dus steeds bij individuen moest proberen wat los te krijgen. En als je zelf niet in de beweging zat, was het ook moeilijk om aan de meeste dingen te komen. Wat wij dus ook met name verzamelen, wat het ook meest interessant is, zijn zeg maar de stukken die in hele kleine oplagen zijn verspreid, zeg maar. De notulen van de kraakspreekuren, de discussiestukken, zeg maar, stukken die eigenlijk niet bedoeld waren voor de buitenwacht, maar zeg maar die in beeld geven van de interne organisatie in al die jaren.
Je zei net dat jullie, of dat jij in ieder geval gedeeltelijk losgemaakt had van het verleden. Heeft dat met dat actiewezen zelf te maken? Of,
Nou, losgemaakt van meer praktisch gezien. Ik bedoel, je gaat op een gegeven moment andere dingen doen. En dan verwatert gewoon ook het contact met wat nieuwere generaties. En dat is niet meer op hetzelfde niveau als vroeger, dat je daar dag in dag uit mee bezig was. Maar ja, goed. Je maakt je studie af, je krijgt andere belangstellingen erbij. En je gaat gewoon andere dingen doen. En nu zit ik daar weer tot mijn oren in. Maar dat is echt
het verleden.
In het verleden, ja.
We gaan eens luisteren hoe dat verleden eruit zag. We hebben een heleboel fragmenten staan achter elkaar. We beginnen met de eerste. En dat is zo'n beetje... Ja, de hoogtijdagen worden dat nog steeds genoemd van de beweging. Vind je dat zelf zo? Dat de Vondelstraat?
Ik weet niet of... het is natuurlijk wel het eerste moment waarop de krakers echt... Of de kraakbeweging in Nederland... midden in de schijnwerpers zichzelf plaatsen. En de aandacht trok op zo'n manier dat heel Nederland... en de hele politiek en de hele media zich erop storten. Daarvoor zit natuurlijk al een geschiedenis van een jaar of zes, zeg maar. Je hebt verschillende generaties. Een opstandig Amsterdam, eigenlijk moet je terug tot de Provo-tijd en de Kaboutertijd en de Nieuwmarktbeweging. En daarna zit dus...
Ja, de Kaboutertijd en de Provo-tijd zie ik nooit. Volgens mij gaat het altijd terug tot een Nieuwmarktijd.
Ja, nou,
dat daar eigenlijk de eerste grondslagen gelegd worden voor die beweging.
Je zou eigenlijk... Eigenlijk moet je toch terug naar 65, 66.
Ja, Red een bandje.
Dat is al geen Provo meer natuurlijk. Provo is echt... dat zijn de kabouters al, Oranje Vrijstaat. Daarom. Dus, maar goed, die Provo-tijd, dat heeft natuurlijk in de stad heel veel losgemaakt. Heel veel gebeurd. En zo, en zijn burgemeesters afgetreden. Burgemeester Van Hal heeft dat zijn kop gekost toen. Enorme ongeregeldheden in de stad. Zijn dood van Jan Wegelaar, de bouwvakker. De bestorming van de Telegraaf. Enfin, dat gebeurde allemaal binnen een jaar. En dat heeft half Nederland een beetje op zijn kop gezet. Dat er toen de regentenmentaliteit werd toen aan de orde gesteld. Nou, dat is langzamerhand is dat overgegaan overgenomen door de kabouterbeweging. Die zijn in de Amsterdamse gemeenteraad terechtgekomen. De Oranje Vrijstaat is in 1970 opgericht. Met al zijn ministeries en weet ik wat. En dan langzamerhand komt ook in diezelfde tijd de Nieuwmarktbeweging op poten. Of de beweging, die gaan die hele buurt bezetten en verder uitbouwen. En het is ook in die tijd dat zeg maar de mensen van de latere kraakbeweging beginnen zichzelf te organiseren. En het is een klein groepje geweest.
Dat is toch in de Nieuwmarkt gebeurd?
Het is niet in de Nieuwmarkt, dat is juist aardig. Hè? Dat heette toen in 1974 waren de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. En daar deed de Amsterdamse Actiepartij aan mee. De Amsterdamse Actiepartij was een soort poging om allerlei Amsterdamse actiegroepen bij elkaar te brengen. En om zeg maar, de kabouters zaten tot 74 in de raad, maar die hadden interne onderlinge strijd. En als een soort voorzitting was dan de bedoeling om de Amsterdamse Actiepartij in de gemeenteraad te krijgen. En daar zaten dus bepaalde mensen bij, die niet in de kaakbeweging vrij beruchte figuren. Theo van der Giezen, Henk van der Klei en Kok Oosteen, die met z'n drieën hebben geprobeerd in de raad te komen. En op de kieslijst hebben gestaan ook. Dat is mislukt, maar dat is wel het begin geweest zeg maar, van de Amsterdamse kraakbeweging. In die zin dat je kan zeggen dat zij los van de Nieuwmarktgroep hebben geprobeerd om in Amsterdam een structuur te gaan opzetten van kraakspreekuren. Om allerlei mensen erbij te betrokken om zeg maar, die problemen met die woningnood grootschalig te gaan aanpakken.
Ja, maar ik dacht altijd dat dat ook de bedoeling was, omdat het Nieuwmarktconflict op een gegeven moment overgaat. Dat ging toen over de metro en de sloop van een buurt.
Ja.
En van daaruit is men in verschillende buurten gaan zitten, is een groep in de staat gaan zitten.
Nee, zeg maar, de staat ziet de buurt, zeg maar, de woongroep. Uit die Amsterdamse Actiepartij is de woongroep van de Aap gekomen. Vandaar dat de Kakers in de Statie de Buurt altijd de woongroep Statie de Buurt heette. De woongroep van de Aap, die opereerde al voordat zeg maar, de Nieuwmarkt goed en wel zeg maar, dat daar de hel losbarstte. Dus al voor zeg maar, november 1974 dat de Nieuwmarkt echt ging spelen, dat er echt grote acties gevoerd zijn. Want daarvoor was het eigenlijk een vrij parlementaire en papieren strijd die door de actiegroep Nieuwmarkt geleverd werd. Weinig conflicten met politie, weinig radicale acties. Vanaf november verandert dat beeld. En dan, dan komen er ook heel veel mensen die dan proberen om echt met gewelddadig verzet die ontruimingen nog tegen te houden. En daarvoor zit dus al zeg maar, de Aap, zeg maar, de woongroep van de Aap, die proberen dan al via wat radicalere acties de aandacht te vestigen op de woningnood en woningproblemen. Niet alleen in Nieuwmarkt, maar in heel Amsterdam. En die hebben ook duidelijk een wat radicalere aanpak. Dat is heel duidelijk te herkennen. Ook als er een actie de pers haalt in die tijd, dan is het ook vaak niet de actiegroep Nieuwmarkt, maar is het juist het zijn het acties van de Aap die dan met grote foto's in de krant komen. En het is ook wel bekend dat de mensen van de Nieuwmarkt daar toch een zekere argwaan hadden van wat moeten die jongens hier en zo. Die het toch wel op een beetje radicalere manier probeerden daar niet de zaak over te nemen, maar er toch een apart inhoud aan te geven die ze daar niet echt gewoon waren. Want er zaten echt mensen bij die studies verrichten en met gemeenteambtenaren lobbyden. En dat was ook voor een deel, omdat het nog voor een deel open lag, een strijd die op dat niveau gevoerd werd. En de kraakbeweging, die kan je dan toch al zien dat die toch een veel hardere, hardere inzet hadden en veel radicalere manier van aanpak hadden om de Amsterdamse woningnood te lijf te gaan. En dat zit dus al in 1974, kan je duidelijk de opkomst daarvan zien. En de actiegroep Nieuwmarkt die stort min of meer ook als een kaarthuis in elkaar. Die zetten hun strijd voort om de Nieuwmarkt weer op te bouwen. En vanaf 1975 komen dan de eerste kraakspreekuren worden in de stad opgericht. De eerste is dan in de Statie de Buurt, in de Van Hogendorpstraat. Dan gaat Roodmerk meedoen. Dan krijg je op een gegeven moment wordt de tweede kraakhandleiding. De eerste is van Rob Stolk in 69. De tweede kraakhandleiding wordt eind 75 geschreven. Die voorkant die wordt nog een aantal jaren opnieuw gebruikt voor de volgende uitgave. En langzamerhand komen dan andere buurten erbij. De Kinkerbuurt gaat meedoen. De Pijp krijgt een spreekuur. In 76 kan je zeggen dat er al een soort stedelijke structuur op poot is gezet. En dan verdwijnt ook de woongroep van de Aap. Dat is een soort geuzennaam al die jaren geweest. Die verdwijnt dan ook uit zicht. En vanaf dat moment bestaat dan ook de woongroep Statie de Buurt, zeg maar, als gewoon een deel van de Amsterdamse kraakbeweging. Waar waren we gebleven? De Vondelstraat. Moeten we uitkomen. Ja, er zijn belangrijke momenten geweest in 1978. Dat er leidzaam verzet wordt gepleegd tegen de sloop van panden in de Nicolaas Beetstraat, waardoor de politie met grof geweld wordt ingehakt. Dat wordt over het algemeen steeds aangehaald als het breekpunt in de kraakgeschiedenis. Vanaf dat moment was het gedaan met het leidzame verzet. En wilden mensen gewoon met wat ferme middelen zich daartegen te weerstellen. En dat moment komt dus aan met de kraak van de Vondelstraat. Ook door omstandigheden van buitenaf gedwongen door het politie ingrijpen, wordt min of meer gebeurt het dat de krakers zeg maar een vrijstraat creëren en daar de boel barricaderen. En dat enorme vechtpartijen met de politie uitbreken. En
zijn die vechtpartijen echt zo enorm of is het de geschokte reactie?
Nou ja, je kan misschien. Ik heb een stukje opgenomen. Misschien dat we eerst even de kraak. Ik heb ook de kraak nog. Die is op 22 februari. Het is eigenlijk een kraak als er heel veel kraak in die tijd gebeurde. Leegpand, Hoek Constantijn Huygensstraat, Vondelstraat. Daar was eigenlijk niet zoveel aan de hand. Nou, dat hoor je ook.
Doe nog open, joh.
Dicht, schuil op.
Oké, woningen is Constantijn Huygensstraat 120 en Vondelstraat 72. Net gekraakt, waarom eigenlijk?
Ja, vanwege de leegstand in de stad iedere keer. Dit pand is een pand van een speculant. Die een bv'tje heeft, een papieren onderneming, Topacro. En dat is eigenlijk een dochteronderneming van de grote speculant Verlinde. Die al eerder wat staaltjes op zijn naam heeft staan met intimidatiepraktijken.
Nog iets achteraan, volgens mij. Ja, dat zo.
Het wordt helemaal gebarricadeerd beneden.
Ja, dat is nodig tegenwoordig. Na de toestanden in de Grote Keizer is de politie ook bezig om consequent elke kraak die er gezet wordt, om de krakers er direct uit te zetten. Ze zijn hier nog niet geweest.
Er zit een hele grote ploeg binnen.
Ja, er zit een behoorlijke ploeg binnen. Ik denk dat dit pand ook een pand is waarbij alle krakers van Amsterdam zich heel sterk betrokken voelen door de ontwikkelingen na de Grote Keizer, door de ontwikkelingen van alle speculanten die de stad dreigen te overspoelen.
Maandag.
Ja. Nou ja, dit is een kraak de stedelijke kraak die door heel veel mensen in de stad is voorbereid. Niks in de knikker. Ik bedoel, het begint vrij rustig. De zon, het was een vrijdag. Alle kraken gebeurden vroeger op een vrijdag. Op zondag worden ze door de politie eruit gehaald. Daar wordt Nanda gearresteerd. Nanda Vrij, altijd een deel uitmaakte van de latere eisen. En een week later, op 29 februari, wordt Vondelstraat herkraakt. De politie probeert er dus ook meteen weer paal en perk aan te stellen. En Stan van Houken beschrijft wat er gebeurt.
Oké, we kunnen eerst fragmenten laten horen.
De politie opnieuw weer bezig met het in elkaar hakken, werkelijk hakken van mensen die absoluut niks doen, die weerloos om die panden heen staan en die constant door de politie in elkaar geramd worden. Het is hier werkelijk een schandalig gezicht hoe dat toch eigenlijk kan in Amsterdam van 1980. De mobiele eenheid moet zich weer terugtrekken. Nu wordt er natuurlijk, en dat is een logische zaak, wordt er ook met projectielen geworpen aan deze kant naar de politie toe. Die hebben dus zelf de zaak hier te laten escaleren. Ze wordt nu met stenen naar ze gegooid, met stukken houten, met alles wat mij enigszins gooibaar en smijtbaar is. Aan de andere kant proberen de wagentjes van de mobiele eenheid weg te komen, maar dat lukt ze niet helemaal, omdat er jongeren bezig zijn met grote stukken hout die wagentjes tegen te houden. Die wagens worden nu zo gezet dat de mobiele eenheid achter de auto's zich kunnen verschuilen. Ze trekken zich nu ook helemaal terug, behalve dan aan de linkerkant waar formatie is. Ik zie opnieuw een hele grote groep mobiele eenheid mensen aankomen. Ik wil even hier zo'n dit. De mobiele eenheid trekt zich terug, ze moeten zich in de wagentjes terugtrekken. Dat gaat heel moeilijk, de mensen keihard teruggeslagen. De mobiele eenheid rijdt nu weer op mensen in met de wagens, omdat ze zo snel mogelijk weg willen. Trekken zich dus, zoals ik zei, allemaal in oude strup, behalve een paar van die jongens die niet meer weg kunnen komen. Omdat het vuurwerk van de andere partijen zo groot is dat het niet meer kan. Dan gaan twee busjes van de mobiele eenheid die ze terugtrekken. Daar aan de andere kant vertrekken er drie. Hier zijn er twee die proberen weg te komen, maar dat lukt erg slecht. Kijk, en rijden. Oh! Oh, ze rijden een jongen dood. Oh, ze rijden een jongen die nog onder de auto ligt. Die 20, 30 meter onder de auto meegesleurd wordt door de politie. Dit is een schande. Hier rijden ze weer. Kijk uit, joh! Kijk uit! Oh, god, daar gaat weer een jong. Hé, hey, kijk uit! Mijn god. Ze rijden op mensen in. Het is verschrikkelijk. En oh, hier wordt weer een jongen gebeten. Er is een jongen die is ongeveer 20, 30 meter is door... oh, Jezus Christus.
Af en de aanval van de ME wordt afgeslagen. En op dat moment begint dus het weekend van de Vondelstraat.
Je hoorde Stan van Hauke net met de kraak zeggen tegen de achtergrond van de Grote Keizer. Mm-hmm. Dat speelde wel mee met hoe de zaak uiteindelijk uit de hand liep. De krakers hadden zich voorbereid eigenlijk op een grootscheepse confrontatie rond de Grote Keizer.
Ja, dat begon echt goed te lopen in december 1979. De kraak, er werd een ontruiming aangekondigd, ik geloof half december. En toen is dus de Grote Keizer op gebarricadeerd. Voor de tweede keer toen gebarricadeerd. Daar is toen ook stedelijk zijn er mensen bij gehaald om dat eens goed aan te pakken. Daar is toen de radio opgericht, de Vrije Keizerradio, om de zaak eens goed te coördineren. Een propagandaploeg ingesteld. Vanaf toen is het eigenlijk een beetje...
Dus volgens jullie bestaan we vanaf december 1979. Ja. Wij dachten van november 1979.
Nou ja, volgens mij is het december geweest. En toen bleek dus dat het voor Palak niet makkelijk was om het pand 1, 2, 3 te ontruimen. Het is gebarricadeerd met de beroemde koelkast op het dak en zo. En het werd ook op die manier aangepakt dat er dus enorm veel publiciteit op kwam. Er werden om de havenklap persverklaringen uitgegeven. De media kwamen erop af. Het bleek wel dat het niet 1, 2, 3 ontruimd kon worden. En het is ook steeds uitgesteld. Er kwam er weer een nieuwe ontruimingsdreiging. In het archief hebben we ook pamfletten dat er elke week wel weer een ontruimingsdreiging was. En dat er snel stenseltjes werden gemaakt. Dat iedereen werd opgeroepen om zich paraat te houden. En dat is zo eigenlijk die 2 maanden doorgegaan. Januari, februari. Zonder dat er eigenlijk maar iets gebeurde. Eind februari komt dus de Vondelstraat. En is een soort uitlaatklep om je, zeg maar, die dingen die niet bij de Grote Keizer gebeurd zijn, om die te verplaatsen naar de Vondelstraat. Ook de frustratie van de politie en van de autoriteiten, zeg maar, omdat ze geen grip konden krijgen op de Vondelstraat, op de Grote Keizer, wordt daar voor een deel ook afgereageerd met het ingrijpen bij de Vondelstraat.
En dan krijg je de Vrijstaat.
De Vrijstaat, ja. Voor een deel zijn het dezelfde mensen van de Grote Keizer die toen ook de Vondelstraat deden. Bijvoorbeeld Lange Kees die zijn oproep doet om...
Ja, natuurlijk in eerste instantie een politieke zaak. Hier staan honderden woningzoekenden op de barricade. Honderden en tienduizenden woningzoekenden in feite tegen het politieke wanbeleid van de gemeente. Wij roepen alle Amsterdammers op, de woningzoekenden en alle sympathisanten in Amsterdam, om nu op dit moment naar de Eerste Constantijn, Huygensstraat, Hoek, Vondelstraat te komen. Om als over een bepaalde tijd, dat zal vannacht nog wel gebeuren, de mobiele eenheid van half Nederland hier komt. Om onze gerechtvaardigde strijd met keiharde middelen in de kop in te drukken. Om ons te steunen. Om te zorgen dat de politie deze stad niet regeert. Om te zorgen dat het recht van tienduizenden woningzoekenden in Amsterdam niet met de gummiknuppel en met traangas de grond inboort. Wij strijden. Wij zullen zorgen dat elke ontruiming die nu nog plaatsvindt gelijk... teniet gedaan wordt dat we het pand herkraken. Wij kunnen als woningzoekende in Amsterdam geen enkele vierkante meter woonruimte meer verliezen. En dat is...
En er wordt een beetje afgebroken. Want Lange Kees had nogal de gave om nogal emotioneel over te komen.
En breed uit te pakken.
Nou, dit was vrijdagavond. De oproep om te komen. En Amsterdam kwam dus ook, de kraakbeweging. En hebben daar tot en met zondag, maandagmorgen... de Constantijn Huygensstraat bezet gehouden. Er is toen dat weekend enorm veel gebeurd. gelobbyd over de gemeenteraadsfracties die hier met elkaar overhoop lagen. Ministers erbij. Ik bedoel, heel Nederland stond een beetje op zijn kop. Maandagmorgen is het ontruimd. Of is het pand niet ontruimd? Zijn de barricades opgeruimd? En dat heeft heel veel mensen die erbij betrokken zijn geweest. Is dat een hele emotionele gebeurtenis geweest?
Ja, Jan Bosman noemde het de democratie wordt verpulverd onder de rupsen van de tanks.
Nou ja, je kan je voorstellen, ik heb een stukje ook van de uiteindelijke opruiming.
Mensen trekken, en dat zou ik de politie nou willen zeggen, de mensen trekken zich als een muur om de gebouwen heen. Zetten zich absoluut niet.
De krakers hebben geroepen, hier blijven, hier blijven,
hier, hier blijven, hier blijven. Nou komt een panzerwagen, die rijdt volle vaart vooruit. Daarachter lopen de mobiele eenheid.
Met zwarte helmen.
Zwarte helmen en met blauw. En die kijken naar boven alsof ze bekogeld worden. En laat de politie nou maar ophouden ermee. Er wordt verder helemaal niets gedaan. Ze worden niet bekogeld.
De krakers staan doodstil.
Ze staan doodstil. Ze staan als een muur om de gebouwen heen. En de krakers zijn inderdaad tegen.
Maar die kraan weer op het spoor. Wordt nu geramd door een enorme panzerwagen. Het is overweldigende lawaai.
En daar in een grote kolonne, in een soort gesloten formatie, rukt de mobiele eenheid op.
Nou ja, dat was dus de beroemde tank. Het pand is verder niet ontruimd en de politie heeft tijdens de ontruiming ook zeer gedisciplineerd opgetreden, zoals Stan van Hauken nog tijdens de reportage vermeld. 'S Avonds is het dan tot grote ongeregeldheden gekomen in de stad. Mensen achtervolgden het in de Nieuwe Kerk. Nou ja, dat is eigenlijk.
Maar
het
was toch ook gedeeltelijk omdat die ochtend niet zo echt heel veel mensen meer op de barricades waren. Omdat de lobby en de discussiegroep, dat er ergens een compromis bereikt zou worden.
De barricades waren zelfs al voor een deel opgeruimd. Als een blijk van goede wil om tot een oplossing te komen. Maar dat heeft niet mogen baten. Ik denk dat druk van buitenaf er uiteindelijk toe geleid heeft dat hij de hele zooi is opgeruimd.
Want ook een gedeelte in de reportage wat je niet hoort is dat de helikopterpamflet.
Ja, dat zit er net voor. Ik geloof niet dat ze daar, wat je net zei over die scherpschutters, dat is bewust buiten de media gehouden. Maar die stonden inderdaad wel klaar om in te grijpen. Is achteraf ook bekend geworden. Nou, de Vondelstraat is dus het begin geweest van de grote kraakstrijd van begin jaren 80. In 1980... ging er weer los, zeg maar.
Vanaf toen was het bijna elke maand raak.
Ja, dat kan je wel zeggen. Wat kregen we? De PH-kade werd gekraakt begin april. Koninginnedag. Vogelstruis begin juli. Ontruiming PH-kade. De herkraak van de Vogelstruis. Nog een keer ontruiming van de Vogelstruis in september. De grote wetering. Die ontruimd werd begin september. Nou ja, het stond in het middelpunt van de belangstelling. Het was ook de tijd dat de leegstandswet werd ingediend en versneld moest worden doorgevoerd. Zo, dat zat in het middelpunt van de belangstelling, zeg maar.
Maar toen had je nog steeds wel de Amsterdamse kraakgroepen. Zoals je een boekje van Bilwet of zo leest, die noemt bijvoorbeeld de herkraak of de gebeurtenissen rond de Vogelstruis. De eerste aanzet tot een scheuring in die beweging.
Ja, ik denk dat het ook een heel persoonlijk verslag is van mensen die eraan het boekje hebben meegewerkt. Ik denk dat er verschillende mensen, die conflicten in de kraakbeweging, vind ik zelf ook het aardige van het archief. Omdat we dus een beeld proberen te geven van de hele beweging. Zoals die zo'n 20 jaar nu al bestaat. Ook aan te geven dat het dus niet een homogene beweging is, waar iedereen zich ook altijd op voor staat. Dat het een beweging was zonder woordvoerders. Fragmenteerd. En dat het in de praktijk ook niet altijd zo functioneerde. En dat het dus verschillende zeer grote interne conflicten zijn geweest. Ook door de verschillende generaties van mensen die aan de beweging hebben meegedaan. Die dat ook helemaal hebben meegemaakt. En de mensen die veel bij het boekje hebben geschreven, hebben dat op hun manier meegemaakt. Tijdens de Vogelstruis.
Omdat die gewoon vanuit de één kant in die beweging zaten.
Ja, Er zijn ook naar rond te komen die conflicten in verhoogd tempo nog op. En inderdaad, bijvoorbeeld het politiek gekonkel om de Grote Keizer. Waar uiteindelijk het compromis uit voortkomt dat de Grote Keizer wordt aangekocht en verhad uiteindelijk. Dat heeft ook bij velen kwaad bloed gezet in de beweging. En dat zijn inderdaad conflicten die jarenlang op de achtergrond hebben meegespeeld. En zoals bekend uiteindelijk een uitbarsting hebben gevonden in 1988. Tijdens de PVK.
Zover
zijn we nog niet. Maar het is een lineaire geschiedenis die je niet zomaar kan terugvoeren op incidenten. Het is echt een beweging met een geschiedenis. En omdat er dus voor een grote deel ook steeds dezelfde mensen bij betrokken waren.
Dus ook elke keer dezelfde conflicten. Hoe kijkt die buitenwereld tegen die beweging aan?
Ja, hoe als voorbeeld kan je dan de statiedebuurt op gaan voeren. Waar we dus met ons archief ook de eerste aandacht op richten, omdat we daar zelf bij betrokken zijn geweest, omdat we ook in die buurt nog zitten om het archief op poten te zetten. Bleek al gauw dat na 80, 81, zeg maar, het kraken van grote panden en de aandacht die je daarvoor kreeg in de media, dat begon wat af te nemen. De politie was beter voorbereid, de autoriteiten waren beter voorbereid om met dat soort kraken en ontruimingen om te gaan. In die tijd kwam dus ook het GDH-kraken op, zeg maar. Dat de buurten buiten het centrum, buiten de grachtengordel om hun bastionnen gingen uitbreiden. En gingen verstevigen door kleine etages te kraken.
Dat had ook te maken met grootschalige sloopplannen die voor die wijken bestonden.
Zeker. Maar ja, dat zit er eigenlijk alweer voor. Dat zit alweer in de jaren 70.
Eind jaren 70.
Eind jaren 70. Dat die groepen daar gekraakt hebben. En in een heel goed overleg vaak met...
Dat waren nog slooppanden. Begin jaren 80 werd er overgegaan tot gewoon ook distributiewoningen.
Dat is ook al eind 79 in de statie de buurt dan opgekomen. De conflicten daarover. Maar het kraken van die slooppanden...
Er waren hele discussies wanneer je nu een etage mocht kraken en wanneer niet en hoe lang niet leeg mocht staan. En van welke eigenaar wel en van welke eigenaar niet.
Uiteindelijk is dat ook een beetje radicaal aangepakt. En,
uiteindelijk mocht alles gekraakt worden.
Uiteindelijk mocht alles gekraakt worden. En wat wil ik zeggen? Dat GDH kraken, dat is... het is steeds weer die statie de buurt. niet geheel ten onrechte, denk ik. Waar dan op een gegeven moment ook de eerste grote confrontaties komen rond die GDH kraken. Dat is juli 82, wordt dan de GDH-bom gelegd. Waarop de kraakstrijd zich in de hele stad eigenlijk een beetje verandert.
Maar dat heeft toch ook vaak te maken met strategieën, hoe die verschillende kraakgroepen daarmee omgingen.
Ja,
de staats gingen er altijd wat heftiger toe dan in andere buurten. In andere buurten had je meer overleg of werd het via buurtgroepen weer geregeld.
Ja. Ik hoop dat we met het archief ook de informatie uit andere buurten kunnen krijgen. Dat we ook andere mensen bereiken om hun verhalen te vertellen over hoe het in die buurten ging. Vanuit het staatsarchief proberen de geschiedenis van de staatsarchiefbuurt ook goed in beeld te krijgen. En daar is een behoorlijk heftig politiek spel gespeeld een aantal jaren. En met de reactie op de GDH-bom, ik heb er een stukje van, kan je ook wel horen hoe dat conflict langzamerhand... werd opgevoerd.
Ik bedoel, als je Wolfensbergen zelf gaat ontruimen, dan staat hij te klappen te handen. Want ach, dat is toch zo vervelend als een spulletje zijn huis uit worden gehaald.
En
als
je dat zelf is een van de acties die vorige week is ondernomen. Hè?
Ja.
Het huis van Wolfensbergen heeft een eerste ontruiming ondergaan.
Ja.
Hoe ging dat?
Daar komen we dus nog terug.
Daar wordt nog een tweede ontruiming gehouden.
Natuurlijk.
Nu is de statie de buurt vorige week opgeschrokken door een bom die de deur van het bureau van herhuisvesting open smeet. Is dat nu het einde van alle onvrede die er leeft bij de mensen over het beleid?
Kijk, die bom die is gelegd door een groep die zich militant autonome front, militant actiefront, zoiets, autonome front. Nou ja, goed, die mensen die hebben die bom gelegd. En ja, kijk, het is een manier van actie voeren. En ja, wij zijn op een andere manier bezig. Kijk, je moet je voorstellen, als 80% van de mensen hier in de buurt gekraakt zit, dan zal dat voor iedereen op een andere manier een strijd tegen het GDH betekenen.
Wij hebben die bom er niet neergelegd. Dat heeft de MAF gedaan. Maar we distancieren ons daar niet van.
Ja, dat waren dus de eerste. Ja, je kan inderdaad, we hebben het er net over gehad. Daarvoor zit dus ook al de herkraak van de Lucky Luik. Dat ook in de beweging enorm veel haat en nijd heeft veroorzaakt. Groepen die tegen elkaar stonden te attackeren. Dat speelt dus ook in deze tijd. De ontruiming van de Luik die er dan aan zit te komen in oktober.
De herkraak van de Lucky Luik was een pand wat van Luske was, als ik me nog kan herinneren.
Ja.
Onderwereld, confrontatie.
Ja. De krakers zijn er in eerste instantie door een knokmoedig uitgehaald. En is toen met veel tam-tam is die weer herkraakt. En op zo'n manier dat heel veel mensen zich daar niet meer echt toe voelden aangetrokken om daaraan mee te doen. Dat is, ik ben er zelf niet bij geweest, maar dat is zeer militair voorbereid, zeg maar. En dat heeft heel veel mensen kwaad bloed gezegd. Weer een punt in de geschiedenis van de beweging. Waarin je die schisma's ziet die later ook weer mee hebben gespeeld bij die uitbarsting in 88. Ja, in die buurt, ook de Lucky Luik, daar zat voor een groot gedeelte, ook die GDH-strijd kwam daar weer bij kijken. Omdat de bedoeling was van de gemeente om dat op te kopen, dat pand, om het te beschikbaar te stellen aan mensen voor die urgentieverklaring hadden en die op de GDH-lijsten stonden ingeschreven. Nou, doordat het al zo fel bijvoorbeeld in sommige buurten, onder de statiebuurt speelde, werd daar veel tegen geattackeerd van. Dat is geen redelijke oplossing, want wij hebben onze strijd tegen het GDH, dus dat is geen compromis wat voor ons aanvaardbaar is. Dus de Lucky Luik is toen ook op de spits gedreven met een gewelddadige ontruiming ten gevolge.
Uiteindelijk heeft de gemeente toegebruikt. Kan ik me nog herinneren dat er een brief richting gemeente ging, dat iemand die ooit eens een keer in zijn UPF heeft geschreven dat eventueel GDA-oplossingen acceptabel zou zijn voor het conflict rond de Lucky Luik.
Ja.
En dat heeft de gemeente toen aardig uitgebuit.
Dat hebben ze aardig uitgebuit. En er zijn er ook wat mensen op ingegaan. En sommige buurten die dat meer zagen zitten dan anderen. Ja, uiteindelijk is het toch weer door zeg maar een harde kern is wat er gevleugeld wordt. Maar is het pand toen echt overgenomen. En zijn dat soort pogingen zeg maar gedwarsboomd. En is het gewoon weer op de grote keizermanier gebarricadeerd. Maar net niet goed genoeg.
Dat zat nog een gaatje in het dak.
Dat zat nog een gaatje in het dak, ja. Nou, ik heb het laatst gehoord dat ze dus via de buren zijn binnengekomen.
Via de buren zijn ze naar binnen, via het dak naar. En het was zo goed gebarricadeerd dat de krakers er eigenlijk ook niet meer uit konden.
Ja.
En zelfs zo goed gebarricadeerd dat er nog een aantal mensen urenlang een poging hebben gedaan om de voordeur open te krijgen. Maar dat werkte ook niet.
Ja, de Lucky Luik was een soort afsluiting van een periode ook. Vanaf toen. De kraakstrijd werd op, zeg maar, met name op die, in de buurt ervoor gezet en niet meer in de grachtengordel. Weijers kwam op, was toen al gekraakt.
Maar volgens mij was juist die buurtstrijd ging al naar beneden, omdat het in de buurt er niet meer uitgelegd kon worden.
Dat valt dus aan de hand van de statiebuurt kan je zien. Het grote conflict in de statiebuurt speelde in 84-85. En in deze periode wordt er ook aan gewerkt, heel erg, om die relatie met die buurt zo goed mogelijk te krijgen.
Ja, ik kan me herinneren van de pijp in toen de tijd, dat je in ieder geval die hele discussie van geweld en geweldlozen ontzettend in zwang raakte.
Ja.
En die beweging letterlijk en figuurlijk in twee kampen.
Ja, nou ja, ik ben opgegroeid in de statie de buurt. En daar waren dat discussies niet in zwang. Die werden gewoon afgekapt.
Die werden gewoon afgekapt.
Überhaupt niet in vragen.
Het kwam uit een andere buurt.
Ja, nee, dat heeft dus een enorme consequenties. Je komt toevallig in zo'n buurt terecht via zo'n krijgsspreker. En dat heeft natuurlijk wel heeft consequenties van met welke groep je omgaat en hoe je die strijd verder voortzet. Ja, zo'n stukje wat we hebben opgenomen van de deurwaarder. Het ging dus niet altijd zo hard. Het was een vrij ludieke aangelegenheid. Hoe al die ontruimingen toen in de statie, de buurt en in heel de stad waarschijnlijk, toen werden tegengehouden door de Braan. Die je vertelt dat.
Dat
die...
waren toen nog GDA-ontruimingen. En dan kreeg je de eerste. Er kwam Braan zijn uppie langs.
Ja,
die werd dan door 10, 15 mensen tegengehouden.
Ja.
En dan werd er, geloof ik, de tweede keer kon je ook nog tegenhouden. En dan de derde keer kwamen ze met politie, als ze dan nog kwamen.
Nou, dan rijd ik dus met mijn auto de straat in, met twee man politie en een stadsreiniging. En dan staat er dus voor het pand een grote groep. En dan stap ik uit. En dan zeg ik gewoon goedemorgen. En dan zeg ik, het is zeker de bedoeling dat ik er nou niet in kom. Nou, dan zegt dus de groep, nee, je komt er niet in. Nou, dan zeg ik, dan ga ik maar weer verder. En dan stap ik weer in mijn auto en dan rijd ik weer door. Ja. En dan is voor mij de zaak op dat moment weer afgelopen.
Weten ze dan van tevoren dat u eraan komt?
Ja, want ze zijn geschreven, dus wanneer ik kom, wanneer de ontruiming is.
Ja, dat moet.
Dat, nou, ja, dat doe ik altijd. Mensen krijgen bericht wanneer de dus ontruimd wordt.
Maar is dat niet verplicht dan, om dat te schrijven, wanneer u komt?
Hoeft niet.
Dus u kan ook per verrassing...
Ja, dat kan ook, ja.
Maar daar ziet u mij vanaf.
Ja, dat doe ik nooit.
Waarom niet?
Nou, dat is niet netjes natuurlijk.
Maar... Dat vind je ze nog, hè? Dat soort deurwaarders. Ja, maar dit was inderdaad de eerste, zo'n eerste ontruiming. En die tweede ontruimingen die zijn in de statie de buurt is jarenlang nooit voorgekomen. En dat heeft verschillende mensen, de autoriteiten, heeft dat behoorlijk geïrriteerd altijd. Nou ja, Wolfsberger, de wethouder van de GDH-zaken.
Ik kan met een peloton ME best een woning ontruimen. Dat zal best lukken en wel twee ook. Maar ik kan het probleem er niet mee oplossen. Ik kan met een peloton ME het probleem niet oplossen dat er in de stad dus een stukje is waar men op dit moment blijkt te zeggen, we erkennen de woningdistributie niet.
Een soort vrijstaat, hè?
Ja, nou ja, god, soort vrijstaat, hoe, nou, als je het zo noemen wilt, dan op dit punt in elk geval maar, is er een andere situatie aan de hand dan in de rest van Amsterdam.
Maar wat is het dan waar van de geruchten dat u dat in ieder geval overwogen heeft, grootschalige ontruimingen in de staatsliede buurt? Dat klopt niet.
Die geruchten zijn volledig juist.
Juist.
Natuurlijk, heel simpel.
Ja.
Wij hebben met die staatsliede buurt te maken sinds 2 jaar. En nou, om het verhaal even heel kort te vertellen, er was oorspronkelijk helemaal niet van een uitzonderingssituatie sprake 2 jaar geleden. Toen is door een aantal historische gebeurtenissen, waaronder de grote keizer overigens, die nou verder niet zoveel ter zake doen op dit moment, eigenlijk een wat krachtiger aanpak van die buurt voortdurend naar achteren geschoven. Tot je op een moment kwam dat je je moest realiseren dat je een tijd lang iets had laten liggen als gemeentebestuur en dat er daardoor een nieuwe situatie was ontstaan. Toen heeft er in het najaar van 81 hebben we geprobeerd om een aantal ontruimingen in de statie de buurt te effectueren. En één daarvan, de Spaarndammerdijk, is uitgelopen op een vrij behoorlijke matpartij tussen de politie en diezelfde groep bewoners van de statie de buurt waarover ik u sprak. Overigens dezelfde groep, en dat is dan weer wat mij buitengewoon steekt, die ook tot 3 maal toe het kantoor van de dienst herhuisvesting is binnengegaan en daar om te demonstreren hoe men er tegenaan kijkt, de kasten met dossiers van woningzoekenden over de straat heeft geflikkerd.
Ja.
Ja, de Vrijstaat, statie de buurt. Dat zijn natuurlijk ook tactieken van de autoriteiten om op een gegeven moment situaties te creëren dat vrij gewelddadig optreden gelegitimeerd wordt naar buiten toe. Want het was toen van alle kanten werd er wel ingezien dat het GDH aan die hele woningdistributie in Amsterdam niet functioneerde. Ik denk dat in die situatie nauwelijks verandering is gekomen, eerlijk gezegd. Hoewel ik er niet meer zo'n zicht op heb. Er is natuurlijk wel het een en ander veranderd, maar in die tijd werd onder andere door de acties van de krakers in Amsterdam werd het hele gemeentelijke beleid min of meer onderuit gehaald en de wethouders zaten met hun mond vol tanden. Die konden het niet naar de buitenwacht legitimeren om daar zeg maar fel.
In die tijd ging je niet naar het GDA toe, maar ging je gewoon kraken om aan een woning te komen.
Ja.
En die kon je ook nog houden.
Ja, het was hoogconjunctuur van de kraakspreekuur in de stad. Daar was in alle buurten werd het 2 keer in de week spreekuur gedraaid. En daar werden en masse mensen aan etages geholpen.
Nee, ik kan me herinneren, in die tijd draaide ik ook een spreekuur dat we geloof ik 10 kraken in een week hadden zo ongeveer.
Ja. Ja. Omdat er dus geen tweede ontruimingen kwamen. Braan DG inderdaad de hele dag met zijn autootje door de stad. En het was natuurlijk ook een situatie, aan de ene kant zeg maar dat het was een soort, tijd van een soort generatiewisseling. De krakers van het eerste uur, zeg maar, van het tweede uur dan rond de jaren 80, vonden hun andere bezigheden. Er kwamen nieuwe mensen in de beweging. En die hebben in die tijd hun beweging, zeg maar, op poten gezet. En de buurt, hun relatie met de buurt verstevigd. Die subcultuur, zeg maar, is op poten gezet. De cafés, de theaters, de restaurants en zo. Dat is allemaal in die vrij rustige tijden in die buurten, waarin de gemeente, zeg maar, zich afzijdig hield van ingrijpen, is dat allemaal op poten gezet. Waarvoor een groot deel nog steeds van geprofiteerd wordt, die nog steeds bestaan, dat soort dingen. Dat kon, ja.
Tegenwoordig zelfs gesubsidieerd worden.
Gesubsidieerd, ja. Dat kon niet langer duren. Op een gegeven moment, daar moest een eind aan komen. En ik denk dat de autoriteiten er ook alles aan gedaan hebben om wegen te vinden, om te proberen daar een spel tussen te krijgen. Moet je de hoofd van de bureau Warmoestraat, waar de staatsdienstbuur toen onder viel, die probeert alweer een aanzetje te geven. Dat is al 84 ondertussen.
Winkels.
Ik denk dat waar er een hele militante groepering in die kraakbeweging zit, dat het een hele moeilijke buurt voor de politie is. Juist omdat het onvoorspelbaar is voor de politie wanneer die militante beweging in beweging komt. En in die situaties dan wordt grof geweld niet geschuwd. En ik heb al een paar keer hebben wij meegemaakt dat tiental agenten alleen maar door gebruikmaking van het trekken van hun pistool zich nog het vege lijf hebben kunnen redden. En dan echt het vege lijf. Dat was zodanig geweld dat je zegt, er was geen andere mogelijkheid meer. En als er geschoten zou zijn, waar ik godzijdank dat het niet gebeurd is, dan was dat volkomen gerechtvaardigd geweest volgens de instructies.
Hoe kijkt u nou hier van zo'n afstand aan tegen die kraakbeweging daar?
Wat wij merken is dat die kraakbeweging, die groepering in ieder geval, geroken heeft aan de macht en aan een ongecontroleerde macht. Dat zullen ze zelf niet zeggen, want ze zeggen wij worden steeds door onze eigen krakers gecontroleerd, maar is ook maar een beperkte groep. En ja, de arrogantie van de macht begint te vertonen op, ook op andere terreinen dan het volkshuisvestingsbeleid.
Je merkt dus ook aan die reactie dat ze kunnen er niet aankomen op een of andere manier. Ze proberen dan die beweging in een bepaalde hoek te drukken. Waar Winkels het over had, was een conflict in de Hugo de Grootstraat, waar inderdaad getrokken pistolen stonden. Maar niet zozeer omdat de krakers nou zo gewelddadig waren, want die stonden daar voor het pand om de ontruiming tegen te houden.
Maar omdat de politie de toenertijd wou laten escaleren.
Die hebben toen ook met bot geweld inderdaad die hele groep in elkaar geslagen en verschillende arrestaties gevallen. Maar een paar dagen later is de woning weer herkraakt en zaten ze gewoon weer, waren ze weer bij af. En was het weer, zeg maar, een behoorlijk nederlaag van de politie. Voor de politie en voor de autoriteiten die dus een falend huisvestingsbeleid niet met dit soort niet door dit soort acties konden wegpoetsen, zeg maar. Nou, die statie, de buurt, die groep die werd, zeg maar, steeds meer gestigmatiseerd. Het begrip de harde kern van de kraakbeweging kwam op.